uit het Jeremia-boek, hoofdstuk 4, vers 5. Jeremia 4, vers 5. Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en zegt: blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan. Steekt omhoog het signaal naar Sion, bergt u, blijft niet staan, want het onheil breng ik uit het noorden. Vers 19 en 20. Daar zegt Jeremia over zijn gevoelens: o mijn binnenste, ik moet ineen krimpen. O wanden van mijn hart jaagt in mij. Ik kan niet zwijgen, want bazuingeschal hoor ik, strijdrumoer, slag na slag wordt gemeld. Ja, het gehele land is verwoest, onverhoeds zijn mijn tenten verwoest, in een oogwenk mijn tentkleden. En dan hoofdstuk 5. Zwerft rond in de straten van Jeruzalem, ziet toch en speurt na, zoekt op zijn pleinen of ge iemand vindt, of er één is die recht doet, die oprechtheid betracht, dan zal ik haar vergeven. En dan vers 14. Daarom, zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, omdat gij dit woord spreekt, zie, ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout, en het zal hen verteren. Zie, ik breng over u een volk van verre, o huis Israëls. Luister het woord des Heeren, een volk van eeuwen is het, een overoud volk, een volk waarvan gij de taal niet kent en de spraak niet kunt verstaan. En dan hoofdstuk 6. Vers 13. Want van klein tot groot zijn ze er allen op uit zich te bevoordelen. Allen van profeet tot priester plegen zij bedrog. Ze trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Vers 16. Zo zegt de Heere, gaat staan aan de wegen en ziet en vraagt naar de oude paarden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Maar ze zeggen: wij willen die niet gaan. Ook heb ik wachters over u gesteld, luistert naar het geklank van de bazuin, maar ze zeggen: we willen niet luisteren. Vers 22, zo zegt de Heere, zie, er komt een volk uit het noorderland, een grote natie, maakt zich op van de uiterste der aarde. Vers 27, tot een toetser heb ik u, Jeremia, onder mijn volk gezet, een keurmeester, opdat gij hun weg zoudt kennen en toetsen. Allen zijn ze door en door weerbarstig, rondgaande met kwaadsprekerij, koper en ijzer. Verdorven zijn zij allemaal. De blaasbalg zucht, wat gereed uit het vuur komt, is lood. Te vergeefs smelt men almaar door. De bozen zijn niet af te scheiden. Verworpen zilver noemt men hen, want de Heere heeft hen verworpen. Tot zover dit negatieve beeld uit het Jeremia-boek. We willen proberen in de studies op deze zondagavond, zo eens in de twee weken, of twee keer per maand is eigenlijk een goede term, dit boek bezien, bekijken en de Heere vragen wat hij ons hiermee zeggen wil. Het is een profetisch boek. Jeremia is als enige nog in Jeruzalem, vlak voordat die stad helemaal stuk gaat, vlak voor Nebukadnezar, de koning van Babel, je mag ook zeggen van Irak, toeslaat. en daar een verwoesting aanricht en er alleen maar puin is. De tempel is dan verwoest. De ballingen zijn weg voor een deel. Is natuurlijk al zijn al de 10 stammen weggevoerd naar het noorden, naar Nineveh aanvankelijk. Misschien later verder gevoerd. En andere delen zijn naar Babel gegaan. Daniel en de vrienden, die waren al weg toen dit gebeurde. De groep van Ezechiël, die daar in een soort vluchtelingenkamp hebben gezeten, aan een rivier, de Kebar of Kebar. Het is niet helemaal duidelijk of die groep al weg is, als Jeremia dit meemaakt. En Jeremia is dus als laatste in Jeruzalem gebleven met velen. En ja, bij die verwoesting is er weer een deel weggevoerd. Uiteindelijk is er niets over. Jeremia heeft een brief geschreven in die tijd aan Daniel. In elk geval is Daniel op de hoogte geweest van die brief, want hij citeert daaruit. Jeremia, een eindtijdprofeet, vlak voor de ineenstorting van het Rijk. Vlak voor het ingrijpen van de Heer. Je zou boven het boek Jeremia een tekst kunnen plakken, dat heb ik de eerste keer al gezegd. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is een tekst uit het boek Openbaring, hoofdstuk 3. Maar dat is ook heel goed de covering van dit hele boek. Nog één keer een appel. Nog één keer een waarschuwing van de Heer. Nog één keer een klop op de deur. Doe open. Bekeer je. Kom terug. Herzie. Doe. Dat is Jeremia. En daarom is het een hele boeiende benadering. Je ziet heel veel vergelijkingen met vandaag de dag. Als ik Jeremia hoor spreken over de tijd waarin hij toen was, slag na slag wordt gemeld, dan denk ik, ja, daar een kerk in puin, ik bedoel dus niet de stenen of het beton, een briefje deze week, onze kerk is gesloten, schreef een mevrouw, waar moet ik nu naartoe? Wat vindt u van de PKN? Vroeg ze mij. Ik heb iets teruggeschreven. Ik zal u niet zeggen wat ik geschreven heb. Er is gigantisch veel puin. Er is heel veel zorg. Er is heel veel nood. Er is ook gelukkig heel veel blijdschap. Er zijn mensen die de Heer Jezus leren kennen. Er zijn mensen die bewust kiezen voor de Heer Jezus. Er is leven uit God. Er is belangstelling bij jongeren en bij ouderen over de voor de Maranatha-boodschap, voor die boodschap van de toekomst, van het heil in de Heer Jezus, van de opname van de gemeente. Er is gelukkig belangstelling voor, vind ik, meer dan een tijdje terug bij jongeren, vind ik duidelijk. Maar er is ook heel veel aanval van de tegenstander. Soms in het geniep, soms heel concreet en soms weet je niet wat je waar je het zoeken moet. Jeremia 4 vers 5 en verder schrijft over de nood, de druk die komt uit het noorderland. Dat is taal die we misschien moeten gaan begrijpen. Dat komt nog weer aan de orde. Dat komt ook aan de orde als we het hebben over Gog en Magog, dinsdag over een week. Dat is ook de dreiging uit het noorden, de koning van het verre noorden. Ik denk dat je dit in het algemeen kunt zeggen. Israël wordt in de eindtijd, niet alleen toen, maar ook in de eindtijd, belaagd door twee machten. De ene macht is Europa. En het getal 666 heeft daarmee te maken. Een tijd van grote nood, er komt een soort beestachtig regime in Europa. En dat beestachtige regime is erop uit om de hele wereld te beheersen. Israël heeft het in die tijd verschrikkelijk zwaar. Maar ze wordt bovendien belaagd door de koning van het noorden. Wordt ook wel eens de Assyriër genoemd. Het is moeilijk hoor in taalgebruik, dat weet ik. Dat komt wel. Dus even, als je het nu niet pakt, laat maar even hangen. Dit komt nog wel een keer. Maar die koning uit het noorden heeft het vooral gemunt op Jeruzalem, op de stad. Op het getrouwe overblijfsel, zou je misschien wel moeten zeggen. Die hebben daar enorm mee te maken. En waarom? Omdat de Heere God die koning uit het noorden gebruikt als een speciale roede voor Israël. Psalm 83 zegt dat uiteindelijk die koning van het noorden, als het ware samensmelt met die 10 koningen, het beest met die 10 kronen, die 10 koppen, die 10 koningen die met het beest zullen gaan heersen, die met het beest verschrikkelijke dingen gaan doen, dan zit ook die koning van het noorden daarbij in. Dus helemaal uit elkaar trekken kun je ze niet. Ze komen toch weer bij elkaar. De andere kant is dat er wel te degen verschil is. Als Jeremia geroepen wordt, wat zie je Jeremia? Een amandeltwijg. Vervolgens een kokende pot, oordeel uit het noorden. Zo begon immers hoofdstuk 1 al. Dat gaat nu door. Jeremia zegt tegen de mensen in Jeruzalem, er komt onheil. Oordeel uit het noorden, de koning van het noorden. Als u daar veel en veel meer over wilt lezen, Daniel 11. De koning van het noorden en de koning van het zuiden. Het gaat me nu even te ver om al de details te pakken, daar worden we niet zo veel wijzer van vanavond. Maar wel is het taal uit de Bijbel. Heel concreet, eindtijdtaal. Maar waarom moeten wij dat nu weten? Nou, niet alleen omdat we geïnteresseerd zijn in wat er met Israël gebeurt, dat ben ik wel. Het interesseert me hevig, het boeit me, want het heeft alles te maken met de openbaring van onze Heer Jezus. Het heeft te maken met de plaats die de Heer Jezus gaat krijgen in de toekomst. En daarom boeit het ons, daarom doen we dit ook tijdens Maranatha-diensten. Maar ik wil vanavond iets anders beginnen. Jeremia is een toetser, een soort keurmeester van God. En hij mag wegen. Ik zeg niet dat iedereen vandaag zo'n toetser is, zo'n keurmeester is. Dat is niet zo, denk ik. Toch hoop ik dat er ook vandaag toetsers zijn, keurmeesters zijn, die iets kunnen wegen, die de ontwikkelingen van vandaag kunnen peilen. En ik hoop dat ze ons waarschuwen. Zoals Jeremia gezet werd in Jeruzalem om te waarschuwen, om nog een keer het appel van de Heere te laten horen, zo hoop ik dat er ook vandaag toetsers zijn die de dingen van rondom wegen. Die ook daarmee een waarschuwend geluid laten horen. Of zoals Ezechiël het zegt, hij zei, als je een wachter bent en je ziet het onheil komen en je blaast niet op de bazuin, dan vraag ik jou, waarom heb je dat niet gedaan? Ik hoop dat die wachters er zijn vandaag. Die zijn er ook wel, maar je moet ze misschien ook kans geven om iets te zeggen of om iets te schrijven. De Heere wil dat het volk gewaarschuwd wordt. Ik ben er zeker van dat we om die reden ook dit soort avonden hebben. De Heere wil waarschuwen, maar de Heere wil ook bemoedigen. Het is niet alleen kommer en kwel. Jeremia krijgt van de Heere te horen, zwerf dus rond in de straten van Jeruzalem en kijk eens of er iemand is die iets zou kunnen betekenen. Jeremia heeft het gedaan en vond hem niet. Hij was er niet. En als je vandaag de vraag zou stellen, zou er in Jeruzalem ergens op straat of plein iemand zijn die in de bres zou kunnen staan, iemand zijn die ongerechtigheid zou kunnen afwenden, zou je hem dan vinden? Nou, meneer Sharon is even buiten beschouwing gelaten, want die is in coma. Sorry hoor, ik bedoel het niet katterig of naar. Maar hij is het ook niet. Wie is het dan? Is er iemand in Jeruzalem? Is er iemand in Nederland? Zijn de normen en de waarden waar ze het over hebben in Den Haag, is dat de oplossing misschien? Of de Verenigde Naties? dat je het niet hoeft te verwachten van mensen die de Deense ambassade aanvallen vandaag, dat snappen we een beetje. Maar wie dan? Wie springt dan in de bres? Wie zou in de bres kunnen staan? Wie? Wie is er dan die het goede voor jou zou kunnen bereiken? Job heeft vroeger al een keer gezegd, was er maar een scheidsrechter tussen ons beiden, tussen de Heere God en mij, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Weet je wel, een soort intermediair, zo'n soort bemiddelaar. Nee, in Job zijn dagen was die er ook niet. Nog wat aangescherpt. Ezechiël hoort uit de mond van de Heere dat de Heere God zelf gezocht heeft naar iemand die in de bres zou kunnen staan. En de Heere God zegt, ik heb hem niet gevonden. Jeremia vond hem niet. En de Heere vond hem ook niet. Job zei, was er maar iemand. Maar stel nu eens dat wij, ik vermoed omstreeks het jaar 35. Stel nu eens dat wij ons nu zouden verplaatsen, terug zouden plaatsen in het jaar 35. Een hoop gedoe in Jeruzalem. Veel mensen in de stad. Ze kwamen allemaal naar de stad om het Pascha te vieren. De vader van Alexander en Rufus, Simon van Cyrene, was er ook. Hij was met zijn beide jongetjes in de stad en zei tegen de jongetjes, we gaan een offer brengen. Ze hadden een lammetje meegenomen uit hun eigen woonplaats, want het was paastijd en ze zouden een lammetje gaan slachten. Het is een heel bekend lied en daarom citeer ik het zo. En Simon van Cyrene heeft tegen die beide jongens gezegd, dan moeten jullie goed op het lammetje denken, want in de drukte kan zo'n lammetje zomaar weglopen, toch? Kan toch? Een paar Romeinse soldaten hebben hem bij de kladden gepakt, Simon van Cyrene. En zei, jij moet het kruis dragen van die Jezus. Nou, daar liep hij. Zijn beide jongetjes liepen verdwaald rond. En wisten ook niet waar ze hun vader moesten zoeken. Ze hebben aanvankelijk goed gepast op dat lammetje. En het verhaal gaat dat ze dat lammetje later zijn kwijtgeraakt in de drukte van Jeruzalem. Toen ze hun vader terugvonden, even buiten Jeruzalem, hebben ze gehuild. Vader, we zijn het lammetje kwijt. We hebben er wel op gedenkt, maar er was zoveel volk, er was zoveel drukte, we zijn het lammetje helemaal uit het oog verloren. En zijn vader zei, dat is het nieuw lam. Dat hangt nu aan het kruis. Dat gebeurde toen. Ik gok het jaar 40 ongeveer. Stel nu eens dat jij en ik nu die dag zouden meemaken, gewoon zouden meebeleven. Dus wat er toen gebeurde, dat dat nu ook voor ons werkelijkheid wordt. En de vraag zou komen, zwerft rond, kijk op de pleinen, kijk in de straten van Jeruzalem, of je iemand vindt die ongerechtigheid zou kunnen weren. Wat zou je dan zeggen? Ja, niemand zegt wat. Ja, we hebben hem. Ezechiël hoorde, er was er niet één. Job wilde zo graag die ene, die scheidsrechter. En Jeremia zegt, ik heb wel gezocht, maar hij was er niet. En jij en ik zeggen vandaag, met alle blijdschap in ons hart, die ene, die is er. Wie is die ene? Zwerft rond in de straten van Jeruzalem. Kijk daar, er is maar één die ongerechtigheid kan wegnemen en die dat ook wil. Dat is de Heere Jezus. Dat is het Lam van God. Het Lam dat hier gekomen is om zijn leven te geven, om met zijn eigen leven te betalen, om te boeten, om weg te doen wat tussen God en ons instond. Als je dit zou meemaken vanavond, als je dit, ja, het kan niet, ik kan u niet meenemen naar het jaar 40 en dan zien de dingen die daar toen gezien werden. Maar stel dat dat zou kunnen, even een beetje inbeelden. Dan denk ik dat je dat moment nooit en nooit meer vergeet. Dat je dat nooit meer kwijtraakt. Dat je voor altijd zegt, Heer Jezus, dank u. Zwerft rond. De oplossing van God is gegeven. En als ditzelfde stuk uit Jeremia zegt dat God uiteindelijk dat volk weer terug gaat brengen. Dat God uiteindelijk Israël gaat zegenen. Dat God uiteindelijk dat schitterende plan van hem werkelijkheid laat worden door dat volk daar te laten wonen met alle vreugde en alle blijdschap en alle zegen daarvan. Waarop is dat dan gegrond? Gegrond op die ene die in Jeruzalem zijn leven gaf. Gegrond op het werk van onze Heer Jezus Christus, zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heer Jezus. Ik hoop dat je blij bent met de Heer Jezus. Ik hoop dat je de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlosser. En dat je weet, mijn schuld is weg door hem. En als dat niet zo is, als je dat niet zeker weet, als je daar geen deel aan hebt, kom vanavond. Ga vanavond op de knieën. In de keuken, midden in de zaal, maakt niet uit waar. Kom. Beleid, erken, geloof, neem aan, neem het. Breng het in je hart, Gods geest werkt. Hij wil het je geven, je kunt vrij worden, blij worden, gelukkig worden, leven uit God krijgen. De enige stap is, je moet komen. Kom maar, kom, o kom, met al uw noden, vrede wordt u aangeboden. Vlucht dan eer gij sterven moet. Met uw zonden aan Jezus voet. Dat is een heel oud lied uit de bundel van Johannes de Heer. Zou je het willen? Vanmorgen hadden we samenkomst in Zwolle. Nogal groot en zo, nog heel veel mensen. En toch zijn er weer 6 geweest die hun hand hebben opgestoken en zeiden: we willen dat. We willen de Heer Jezus leren kennen. Weer 6. Ja, je kunt zeggen een halve bekering. Nou, misschien wel. Misschien heb jij al 2 keer een halve bekering gehad. Maar 2 keer een half is toch een hele, of is dat niet zo? Of is er nog steeds 2 keer een kwart? Zou kunnen. Misschien is het 2 keer een tiende geweest. Misschien moet het nog wel 8 keer. Maar dat doet er toch niets aan af. Je mag komen. Je mag nu vanavond komen. Je mag nu de Heer Jezus leren kennen. Zwerft rond in de straten van Jeruzalem. Er is 1. Gelukkig wel. Een tweede kenmerkende tekst uit onze en dat stuk tekst van Jeremia is, vraagt naar de oude paden. Ik weet dat ik even even een beetje springerig, van dit naar dat en zo, maar ik wil proberen om dit helder te krijgen. Vraagt naar de oude paden. Die tekst heb ik zo vaak gehoord. Ze gingen fietsen op zondag. En dat mocht natuurlijk niet. En bewijstekst was, vraag naar de oude paden. Zo van vroeger hebben ze niet gefietst op zondag, nu mag het ook niet. Die tekst heb ik horen toepassen op het hebben van een televisie. U waarschijnlijk ook hoor, maar ik dit is helemaal niet zo vreemd. Heb ik gehoord als het gaat om het zingen van een andersoortig lied. U nog niet? Komt nog. Ik kan het u garanderen. Altijd is die tekst uit Jeremia 6, vraag naar de oude paden, van stal gehaald. Om het oude gedrag, om de aloude situatie vast te houden. En niemand mocht er aankomen. Zou die tekst uit Jeremia 6, ons stuk van vanavond, zou die te maken hebben met ons gedrag, ons wel of niet hebben van een Colbertjasje of het niet dragen van een baard, want daar is het ook al op toegepast. Ik scheer het af, dat is wereldgelijkvormig toch? God heeft, laat het groeien en ik doe iedere morgen doe ik mijn best om dat er weer af te krijgen. Nou, volgens Russische broeders is dat wereldgelijkvormigheid. Echt waar? Dat gedoe voor die spiegel. Maar ik ken ook situaties in de wereld waar het hebben van een baard wereldgelijkvormigheid is. Het is maar naar wat je wilt. Je kunt nog emigreren, weet je wel, je kunt nog een beetje schuiven. Ik wil alleen maar aangeven dat het een soms precies tegenover het andere staat. Zou de tekst vraag naar de oude paarden daarmee te maken hebben? Antwoord nee, waar wel mee? De Heere zegt in Jeremia 18, veel verderop, oude paarden, dat is de weg die ik gegeven heb om tot mij te naderen. Dan is het oude pad niet mijn gedrag of mijn kleding, of het wel of niet hebben van een stuk huisraad, maar dan is de oude weg de weg tot God. En hoe is de weg tot God? De Heere God heeft in het Oude Testament gezegd, kijk eens, je moet naar binnen gaan, en als je naar binnen komt, dan kom je bij een altaar, en daar is een offer, en daar moet je je handen op leggen, en dan is er een was, ik ga maar even door, hè, want dat is het echt. Er is een weg tot God. Dat is het oude pad. Israël krijgt het verwijt dat ze die oude paden hebben verlaten. Waarom? Omdat ze andere goden gingen nemen. Niet omdat ze een ander stuk kleding kregen, maar omdat ze een andere god namen en omdat ze een heel andere route namen. Ze wilden het altaar omzeilen. En als mensen vandaag God willen dienen zonder het kruis van de Heer Jezus, hebben ze het oude pad verlaten. Dan moet je ze zeggen, vraag naar de oude paden. Niet wees orthodox of wees ouderwets, alleen de Statenvertaling. Ik noem het maar zo, want ook daarop is die tekst al lang van toepassing verklaard. Maar het oude pad is het kruis van de Heer Jezus, het altaar van God. Heb je dat? Vraag naar de oude paden. Dit is de boodschap van Jeremia geweest in die tijd. Jeremia was een toetser. Hij werd daar neergezet als een weger. Hij mocht het wegen. Hij mocht het als het ware in zijn handen nemen en afvragen wat gaat ermee gebeuren. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, als je in Jeruzalem gezworven hebt en je bent bij het kruis uitgekomen, even buiten Jeruzalem, waar de Heer Jezus zijn handen had uitgestrekt om te zeggen, het is volbracht. Als je daar geweest bent en dat leven uit God gekend hebt, geproefd hebt, dan ben je gelovige. Dan ben je geweldig gezegend, dan hoor je bij de gemeente. Echt waar. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest op dat moment in jou is gaan wonen. En dat de Heilige Geest je op dat moment in het lichaam van Christus heeft gevoegd. Bijeengebracht in het lichaam van Christus. En de Bijbel zegt ook dat wij vanaf dat moment bij de Heer Jezus horen. Ik ga nu een beetje te kort, te snel. Maar ik heb het al een ander verband wel eens uitgelegd. God de Vader heeft een bijzonder geschenk voor de Heer Jezus. En dat ben jij. Jij bent een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus is een cadeau van de Vader aan ons. Zegt de Bijbel hoor, ik kan het bewijzen. Jij en ik zijn een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus is een geschenk van de Vader aan ons. Jij moet wel heel bijzonder zijn. Als God de Vader jou aan de Heer Jezus heeft gegeven. Even. Je moet het bijna nazeggen. Moest het op school vroeger, maar dat is zo dwingerig. Maar ja, zo moesten we wel ABC leren. Moesten we wel nazeggen. Jij gelooft in de Heer Jezus, toch? De Heilige Geest woont in jou. Jij bent een cadeau, een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus is een geschenk van de Vader aan jou. Heb je het? Ik kan het niet pakken. Maar ik moet wel heel bijzonder zijn. Dat ben je ook. Jij bent ook heel bijzonder. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Je bent zo gezegend met alle geestelijke zegening. En er kan niet meer bij, want het is gewoon compleet. Helemaal compleet. Je bent zo bijzonder, dat het nu tijd wordt dat je je beste kleren aandoet en dat je zegt, nee, ik vraag naar de oude paden. Heeft het weer te maken met mijn kloffie? Nee, heeft te maken met hem. Heer Jezus, u hebt het. Jij en ik horen nu bij de gemeente. Die gemeente is nu op aarde. Wordt ook op alle mogelijke manieren bestookt. Slag na slag wordt gemeld. Dinsdagavond heb ik een lezing aanstaande dinsdag in Kampen. Er komen veel studenten van dat spul, weet je wel. Nou ja, ik zal het maar niet verder uitleggen. Schepping of evolutie. En de speaker van de vorige keer zei of iets dergelijks, maar dat bedoelden we niet. Of intelligent design, dat bedoelden we. Dus dat is ook idee, maar het is niet iets dergelijks. Zo werd het. Nee. Maar er is weer een nieuwe list van de duivel. Kijk, we hebben natuurlijk gigantische toestanden gehad met evolutie en zo kon niet. Schepping. Ik geloof hoor. Als de Bijbel zou zeggen dat het dagen waren van 3 minuten, had ik het ook geloofd. 24 uur geloof ik zeker. Dus ik heb helemaal geen moeite. Ik geloof rotsvast dat het precies zo is zoals in de schrift staat. Maar goed. De discussie over evolutie en schepping is geweest. Dat heeft de duivel een beetje verloren. Is echt zo. Hij redt het niet. Je moet namelijk veel meer geloof hebben voor evolutie dan voor de schepping. Dus hij verliest, dan verliest hij terrein. Wat doet hij nu? Een nieuw stukje ijzer in het vuur. Intelligent design. Er moet iets intelligent zijn. Waar dan ook en hoe dan ook, hoe je dat nu benoemt. Maakt niet uit. En ja, dat is toch een soort ontwerper. Die kan het. Die heeft het gewoon in zich. Het is heel merkwaardig dat de mensen van vrijmetselarij dit altijd vanaf het prille begin hebben gezegd. En dat zijn niet de verdedigers van de oude paden. Juist niet. Met andere woorden, we zitten weer in een nieuw terrein van discussie. En dit komt de kerken binnen. Ja, evolutie, nee, daar kon ik niet helemaal in meegaan. Deden ze wel hoor. Niemand was tegen. Maar dit, ja, dit is het wel. Hè? Ja, er is natuurlijk iets bijzonders. Hè? Nou, de boeddhisten hebben ook iets bijzonders. Zien ergens een lam branden. En anderen hebben ook iets bijzonders. Ze hebben allemaal iets bijzonders. Maar niemand heeft de Heer Jezus. Jij en ik wel. We hebben de Heer Jezus. Ik wil daarmee zeggen, we worden bestookt, worden op alle mogelijke manieren belaagd. Slag na slag wordt gemeld. En het is alsof de kilte van het noorden ons bespringt. Alsof die dreiging uit het noorden komt. Koud. Ongevoelig. Rationeel. Ik heb het nu wat zo ingekleurd. Een beetje moeilijk misschien, maar dat is precies wat ons bespringt. We moeten terug. Jij en ik die geloven in de Heer Jezus, wij gaan hier vandaan. Niet alleen straks, omdat het nu al bijna 7:30 is, of al helemaal. De koffie is zo klaar. Dus maakt u zich niet ongerust. We gaan hier van deze planeet vertrekken. We gaan naar de Heer Jezus. Wanneer? Nou, misschien vanavond wel. Misschien heel binnenkort. Binnenkort komt de dag. U zong het net. Te veel coupletten? Nou ja, sla er dan maar 3 over en lees die eerste dan maar. Maar hij komt wel die dag. De Heer Jezus komt. Hij zegt, ik kom spoedig. En ik ga je halen. Wij gaan naar hem. Op het moment dat wij naar hem gaan, de gemeente wordt weggenomen, wordt opgenomen, wordt weggehaald, wordt thuisgebracht. Op dat moment wordt het hier op aarde heel moeilijk. De Bijbel zegt dat de mens der wetteloosheid dan pas kans krijgt zich echt te ontwikkelen. Dat is de tijd dat het heel moeilijk wordt voor Israël. Ze zijn nu al onder vuur gelegd. En hoe dat afloopt in Israël, ik weet het niet. Of er een regering komt van Hamas, ik weet het niet. Of Israël zijn geld bevriest in de richting van het Palestijnse gebied, ik weet het niet. Ze zeggen van wel. Of Europa echt doet wat ze nu zeggen, we gaan geen geld meer geven, ik weet het niet. Ik denk het niet hoor. Dat is mijn gevoel. Omdat ze alleen maar ferme taal uitspreken en er niets mee doen. Dat denk ik. Maar spannend is het wel. Maar die spanning stijgt helemaal als wij weg zijn. Als wij weggenomen zijn, dan is het helemaal gebeurd. En Israël krijgt te maken met die vorst uit het noorden. En Europa rukt op. En dat zal op de een of andere manier samenvloeien. Ik zei dat zo pas. En je zit midden in het boek Jeremia. Je zit midden in dit profetische boek. Jeremia moet ze waarschuwen. Kijk uit. Let op. Bekeer. Doe. Kom terug. Let op. Zoek die ene in de straten van Jeruzalem. Zoek die ene die in de bres kan staan. Zoek die ene die ongerechtigheid kan wegdoen. Die ene zal er zijn straks, ook voor Israël. Maar dat is het moment van komen van de Heer Jezus hier op aarde, als hij terugkomt. Als hij hier op aarde gaat heersen, dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Het offer. Die ene die zijn handen laat zien waarmee hij aan het kruis genageld is geweest. De Heer Jezus. Jeruzalem krijgt het heel erg moeilijk. Toen heeft Jeruzalem het heel moeilijk gehad. Toen is uiteindelijk de stad verwoest. Jeremia heeft in die zin geen resultaat op zijn prediking gezien. Alles is stuk geslagen. En Jeremia heeft het daar heel erg moeilijk mee. Hij is emotioneel kapot. Hij is gewoon aan het eind. Zegt hij ook. En ik kan me dat zo indenken. Dat een profeet, een man Gods, helemaal stuk is omdat niemand luistert. Soms heb je dat gevoel in Nederland. Als je iets wilt zeggen, iets moet zeggen en niemand luistert. Of, ja, ze horen het wel, maar het dringt niet door. Er komt geen verandering. Dat je dan het gevoel hebt, heb ik tegen een muur staan praten? Het kan je helemaal kapot maken. Het kan je als het ware van binnen opeten. Jeremia heeft dat gevoeld. Heeft die taak opgepakt, maar het was niet makkelijk. Als je vandaag waarschuwende factor van God bent, hoe dan ook, per briefje, per e-mail, per verbaal getuigenis door je mond, weet je wel. Of, hoe dan ook, als je getuigen van de Heer Jezus bent, heb je het moeilijk, heb je het echt zwaar. Toch hoop ik dat dit stuk boek uit Jeremia, met dat onheil uit het noorden, wat te maken heeft met de afwijking van Israël zelf, en God oordeelt ze. God gaat ingrijpen. En op hetzelfde moment zegt hij, en toch ga ik weer met jullie verder. Toch laat ik jullie niet definitief vallen. De Heere laat Israël niet vallen. Zal ik het anders zeggen? De Heere laat jou ook niet vallen. Als er nu vandaag bij jou een afwijking is, omdat je een beetje van dat oude pad bent afgeraakt, weet je wel. Het kruis van de Heer Jezus, het offer van de Heer Jezus, het werk van de Heer Jezus, de komst van de Heer Jezus, het bij hem zijn, het bij de Heer Jezus. Stel dat je daar wat vandaan geëbt bent, dan wil de Heere God je terugbrengen. Misschien vanavond. Als je wilt, ook daarover kun je praten. Heer, ik wil zo graag terug. Ik wil opnieuw genieten. Ik wil opnieuw die blijdschap, opnieuw in die vreugde van uzelf staan. Jeremia 4, 5, het laatste stukje van 4 dan, en 5 en 6, laten zien dat er een enorm conflict gaande is. Dat het oordeel dreigt. En dat dat komt omdat wij zelf niet voor de Heere kozen, omdat we die oude paden verlieten. Wij, nou ja, toen was het Israël. En vandaag, als u vandaag in Nederland gaat roepen dat het alleen het kruis van de Heer Jezus is, heb je ook een probleem. Ja, in bepaalde kringen is dat gelukkig nog steeds aan de orde. Maar er zijn ook plaatsen waar het helemaal niet meer gezegd wordt. Maar wij houden vol. We gaan vanavond zeggen, in het jaar 40 was ik in gedachten bij het kruis van de Heer Jezus. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha en daar dat lijden zie, en hem daar zien, dan zeg ik, Heer Jezus, dank u wel. Dank u voor wie u bent. Ik wil vragen naar die oude paden. Niet naar vertaling 1 of 2 of liedboek 1 of 2 of kledingstuk 1 of 2 of huisraad 1 of 2. Vul maar in, hè. Ik wil vragen naar uzelf, Heer Jezus. Ik wil bij uzelf uitkomen, Heer Jezus. Ik wil opnieuw genieten van u, Heer Jezus. Ik wil zo graag beseffen wie u bent, Heer Jezus. De vijand kan jou niet overweldigen. Kan niet. Je bent gekocht, betaald, het eigendom van de Heer Jezus. En dat blijft zo. Daar komt geen verandering meer. Het is geweldig. Je bent een gezegend iemand en Israël is op den duur gezegend door hetzelfde. Hoofdstukken 4, 5, 6 uit Jeremia laten zien hoe dat een hele moeilijke tijd is voor dat volk. En toch zegt de Heer, ik heb wel iemand, Ik heb iemand die in de bres kan staan. Ik heb iemand die ongerechtigheid kan wegnemen. En die ene blijkt precies dezelfde te zijn dan die voor jou zijn leven heeft gegeven. Amen. Ik wil dan graag bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Jeremia 4, 5 en 6. Dank u wel voor die oude paarden. Dank u wel, Vader, dat wij mogen weten dat er in Jeruzalem iemand is geweest die daar zijn leven heeft gegeven. En we weten nu dat hij in Jeruzalem terugkomt. Wat een dag zal het zijn voor Israël als ze ineens zien dat er toch iemand is die in de bres staat. Dat er toch iemand is die ongerechtigheid wegneemt. Het zal een gigantische, gigantische vreugde geven. En nu, wij die nu hier in Veenendaal in deze zaal zitten, we weten dat de Heer Jezus het gedaan heeft. En we willen u vertellen, Vader, dat we blij zijn met de Heer Jezus. Dat we onze vreugde ook vinden in hem. En dat we genieten van de Heer Jezus. Hij is onze vreugde. Hij is ook uw vreugde. U geniet ook van hem. We prijzen u en danken u in alles. Voor hem, onze heiland. Amen.